Dan kunnen we naar programma 5, Samen beleven en bewegen, bladzijde 62 tot 72. In de gespreksleidraad die u heeft, wordt hier het voorstel van GroenZwart genoemd. Wilt u nu de tijd krijgen om die toe te lichten, dan geef ik u het woord. Mevrouw Koot.
Dank u wel. GroenZwart heeft een amendement ingediend bij het voorstel 503. Op Sportpark Den Burg ligt namelijk ook een zwembad. En het is, denk ik, heel veel raadsleden bekend dat er al jarenlang een duidelijke vraag en behoefte vanuit de inwoners en de gebruikers van het zwembad is om het zwembad jaar rond te kunnen gebruiken. Wij menen dus dat in aansluiting op het verzoek wat vanuit de gemeenteraad gedaan is om onderzoek te doen naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg, dat ook de mogelijkheid van het jaar rond kunnen zwemmen in Molenkoog hierin meegenomen moet worden. Dus in feite is dit gewoon een logisch vervolg van de wens die de raad al neergelegd heeft bij het college en in dit voorstel vertaald is. Dus vandaar deze toevoeging aan het voorstel.
Vragen aan mevrouw Koot. Ik zie meneer Soyer. Ik inventariseer verder meneer Hoogrijden. Voorlopig. En die volgorde. Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb met veel belangstelling, want toen woonde ik hier net op het eiland, het onderzoek gezien naar de overkapping van september 2015. Ik heb de mogelijkheden en de bedragen gezien. En ik werd er niet blij van, zeker gezien het feit dat de kosten na 8 jaar behoorlijk gestegen zullen zijn. Ook zagen de mogelijkheden er niet echt praktisch uit. Afgezien, en dat is financieel nog, de noodzakelijke aanpassingen aan kleedruimtes en dergelijke. En vandaar dat ik eigenlijk 2 vragen heb. Heeft u een idee wat de praktische en financiële oplossing zou kunnen zijn voor deze vraag van jaar rond zwemmen? En wat verwacht u dan van een extra onderzoek van 25.000 euro als we dat onderzoek uit 2015 al hebben?
Wilt u die eerst even beantwoorden? Ja, mevrouw Koot.
Wat verwacht ik hiervan? Nou, wat verwacht de raad? De raad heeft duidelijk aangegeven dat ze vol in willen zetten op het goed en efficiënt en het belang van goede sportvoorzieningen voor alle inwoners. Dus vandaar dat ik dit voorstel neerleg van ga er nou eens naar kijken. Wat gaat ons dit dan kosten als we dat gaan doen? Want het past naadloos bij al het beleid en de wensen die we nu neerleggen aangaande goed bewegen, al die voorzieningen. Dus dat is het antwoord op 1. En de tweede antwoord is, het rapport heeft zich vooral gespitst op tijdelijke gebruik. Hoe moet je dat zeggen? Dus bijvoorbeeld een ballon die je in de zomer weer weg kan halen. Of bijvoorbeeld een overkapping die je weer weg kan schuiven in de zomer. En de eerste die viel af omdat je energetisch heel ongunstig uitkomt. En de tweede, dat is nogal een bedrag. En toen werd ook al gezegd van nou, misschien dat een vaste overkapping voor vrijwel hetzelfde bedrag dan komt. Dus het eerste onderzoek geeft aan hoe die wens al sinds 2015 leeft bij de mensen. En nu denk ik dat we de gelegenheid hebben om eens te kijken van nou, laten we nou eens serieus naar die overkapping kijken. En serieus proberen daar inderdaad een hele goede en efficiënte sportpark neer te leggen. Het is achter de scholen. Er is duidelijk een geluid vanuit de ouders dat ze graag schoolzwemmen willen. Hoe handig zou het zijn als dat zwembad dan achter die school gewoon gebruikt kan worden? Het heeft enorm veel toevoegende waarde voor het hele park als je daar ook jaar rond kan zwemmen, ook voor de jeugd. De helft van de inwoners woont in Den Burg. Veel ouderen wonen in Den Burg. Die kunnen dan jaar rond op dat sportpark terecht. Ik denk dat dit naadloos aansluit bij de wensen die wij hebben voor de toekomst op Texel. En dat het onderzoek waard is.
Ik zag een vervolgvraag van meneer Soyer.
Ja, zeker gezien dus dat onderzoek uit 2015... wat niet alleen gedaan is op basis van de kosten die het is om zoiets te bouwen, waarvan je in ieder geval kunt zeggen van een permanent binnenzwembad is natuurlijk dan nog een stuk duurder als de kosten die daar genoemd worden. Gekoppeld met het feit dat daar ook een exploitatieverhaal ingezet is, wat qua personeel en de verwachte inkomsten. En toen ik dat zo'n beetje bij elkaar legde, dacht ik, zit hier eigenlijk een mogelijkheid in om dit op een financieel acceptabele manier rond te krijgen? Maar ik begrijp dat u dat wel verwacht.
Reactie?
Ja, u loopt een beetje te ver voor de zaken uit. Bekijk dat nou eerst eens. En er zijn zoveel projecten waar heel veel gemeenschapsgeld in moet en waarvan we met z'n allen zeggen, dit is belangrijk voor de leefbaarheid op Texel, om het aantrekkelijk te houden, om onze jeugd een goede kans te geven, om onze ouderen goede kansen te geven. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom u, zonder dat er enig cijfer en idee bekend is, al zo op de rem trapt.
Meneer Hoogrijden, Texels Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorstel. Vraag. Heeft u de begrotingen, of heeft u eigenlijk de jaarrekening gelezen? Exploitatietekort van het zwembad? Dat is een vraag.
Heeft u de exploitatietekort van Artex gelezen?
Dat is niet mijn vraag beantwoorden. Daarbij komt, men zwemt graag. Het aantal abonnees, dus mensen die een abonnement afsluiten, is redelijk hoog. De kosten van het abonnement zijn betaalbaar. Maar in het verleden heb ik samen met Willem Vlas, ik durf de naam best te noemen, een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid op basis van het toen niet doorgaan van het overkapping. We hebben zelfs een aannemer uit België gehad om het te beoordelen. Factoren die een rol hebben gespeeld, harde wind op Texel, windkracht 10 is geen uitzondering, zondag kunnen we het beleven. En het zout dat in de lucht zit. Niet zout van het zwembad, zout in de lucht. Daarnaast moet je een overkapping kunnen, zomers kunnen verplaatsen of oprollen of inrollen. Dat vraagt techniek en heel veel geld. Het werd al met al veel te duur. U zal het wel niet geloven, u gaat het wel betwisten. Het zei u wel. Maar we kunnen nu in Caluna, zwembad in de Koog, overdekt, prima water, keert niks aan, kunnen alle inwoners van Texel op basis van een zwemkaart, 10 banenkaart, 1,5 uur zwemmen. 2 keer in de week. Dus de gelegenheid dat zwemmen op Texel is ruim aanwezig. Daarnaast biedt de Krim ook gelegenheid voor Texelaars om daar te zwemmen. Wat u doet, is iemand een worst verhouden wat geen worst is.
Ik wil u wel verzoeken om via de voorzitter te praten, om het netjes te houden. Ja. Mevrouw Koot, wilt u reageren?
Ja, ik ben een beetje verbaasd over uw reactie. Ik kan me herinneren dat u nog in de fractie van Sterk Texel zat. En volgens mij was Sterk Texel dé initiatiefnemer om te gaan kijken hoe het zwembad de Molenkoog beter, efficiënter, beter tot z'n recht zou komen en beter kan voldoen aan de wensen die er liggen aan de inwoners in Den Burg, samen met D66 inderdaad. Maar in ieder geval, in uw politiek verleden heeft u eigenlijk altijd gedaan alsof u zeer warmhartig was naar de Molenkoog.
Hetzelfde verzoek aan u, mevrouw Koot. Vierde voorzitter, alstublieft. Wilt u, komen er nog nieuwe argumenten of kort dan, meneer Hoogrijden?
Nou, het stelt me teleur dat mevrouw Koot niet geluisterd naar mijn bewoordingen, maar dat zei zo.
Waarvan akte? Ik zie geen mensen meer die willen reageren op het voorstel van GroenZwart. Programma 5, inhoudelijk. Meneer Polderman.
Even als Edo Kooijman op het moment. ik wilde graag even nog eraan toevoegen dat wij wel achter dit voorstel staan en heel graag in meegaan. Wij denken dat dit zeker een mooie mogelijkheid is om te onderzoeken wat we ermee kunnen. En 2015, we praten daar ook over 2024, er is een hele lange tijd overheen gegaan. Dus laten we kijken wat er mogelijk is.
Dank. We gaan naar het volgende inderdaad. Ik had eerst mevrouw Visser, dan mevrouw Van der Wetering. En dat is Steve. Oh, en dan meneer Soyer. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking bij investeringsvoorstel 2024-511. De Pannacooi nabij Skool in Den Burg realiseren. Ik zou geen vraag, maar een opmerking. Ik wil graag benadrukken dat het idee voor deze Pannacooi afkomstig is van leerlingen van de school. Dit is dus een prachtig voorbeeld van inbreng van bewoners. Dat wordt opgepakt door de gemeenteraad en leidt tot de ontwikkeling van plannen van het college. Dat de gemeenteraad en het college niet luisteren naar wat er op het eiland leeft, is dus zeker niet altijd waar.
Mevrouw Van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Ik zit nou nog steeds te kijken van hoe moet ik dit nou toch gaan uitleggen. Maar goed, voorstel 505. Daar staat boven muziek in de klas blijven financieren. Als dat er alleen had gestaan, dan was ik meer dan blij geweest met dit voorstel. Maar de tekst die eronder staat, daar heb ik over gevraagd. Goh, wat staat hier nou eigenlijk en kan dat wel makkelijker? En als ik naar het antwoord kijk, dan word ik eigenlijk nog alleen maar draaieriger. Ik hou het heel kort, voorzitter, want anders dan, ik ga het maar niet allemaal oplezen, want dat is te veel voor woorden. Ik verzoek het college om dit voorstel heel simpel anders te verwoorden. Muziek in de klas blijven financieren en eigenlijk meer niet. Want zoals het er nu staat, daar word je echt helemaal, helemaal naar van. Dan heb ik nog een opmerking bij voorstel 509. Pagina 42 van de begroting 2023 is dit ook al opgevoerd. En daar staat letterlijk bij dat het in 2023 wordt opgeleverd. Maar nu staat hier een voorstel om nu alsnog incidenteel 35.000 op te gaan voeren om hem in 2024 te gaan maken. Dus kunt u me daar iets meer uitleg over geven?
Wethouder, kunt u de toezegging doen voor een andere tekst? En is het correct dat een bedrag 2 jaar achter elkaar wordt begroot?
Voorzitter, mag ik proberen die toezegging hier in de raad proberen toe te lichten over die muziek in de klas?
Graag.
Wij hebben, het Rijk verzint deze term, hè? Dus combinatiefunctionarissen, cultuurcoachen, dat komt allemaal niet bij dit college vandaan en ook niet bij uw raad. Dat zijn termen die het Rijk heeft verzonnen. En dat gaat vaak over incidenteel geld dat beschikbaar wordt gesteld op plekjes waarvan het Rijk denkt, hey, daar moet een bepaalde verbintenis plaatsvinden. En de omschrijving van die functies die dan onderhangen, die verschilt per 4 jaar ongeveer. Tot nu toe, en deze discussie hebben we al eerder in de raad gehad, konden wij de muziekjuf, om het maar even zo te zeggen, deels financieren uit het potje wat het Rijk had beschikbaar gesteld voor de cultuurcoach. Dat mag niet meer. Vandaar dat hier dit voorstel ligt. Die cultuurcoach die heeft een hele scherpe omschrijving gekregen vanaf 1 januari 2024. Nou mag je niet meer muziekonderwijs in de klas voor financieren. Maar dat willen we wel. Vandaar dat we dit los dan zullen moeten gaan begroten. En daarom ligt het voorstel hier. We mogen het niet meer financieren vanuit de gelden die we van het Rijk krijgen als cultuurcoach. Daarom ligt het voorstel hier om dit zelf te financieren uit uw eigen begroting.
Dat had u van mij gewoon zo mogen neerzetten. Gewoon, punt.
Waarvan acte. De andere vraag over het dubbele voorstel. Meneer Hoijschuur.
Ja, dit gaat over het groen beleidsplan. Het groen beheersplan is nu klaar, maar er moet nog een beleidsplan opgesteld worden. En daar wordt wat ingehuurd, mensen om daarmee te helpen om een beleidsplan op te zetten. Dus daar is dit geld voor.
Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Groen beleidsplan, ik weet niet onder welke wethouder dat valt, groen beleid. Maar in voorstel 509 wordt voorgesteld beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. en dat vast te leggen in een groen beleidsplan. Daar zijn we het uiteraard helemaal mee eens. Maar de toevoeging in dat voorstel om in constructief en andere beheerders op het eiland in gesprek te gaan, doet bij mij de wenkbrauwen fronsen. Wellicht is even nu goed om te melden dat ik vrijwilliger ben bij de eendenkooi van Staatsbosbeheer en bij de volgende werkgroep Texel om belangenverstrengeling te vermijden. Waarom eerst zelf bedenken wat je wil en daarna in gesprek gaan? Dat lijkt me in het huidige tijdsbeeld niet passend. Uiteraard is het eindresultaat het groen beleidsplan van de gemeente Texel. Maar is het niet veel logischer om eerst met betrokkenen te sparren voordat je gaat schrijven aan kaders en uitgangspunten? We hebben op Texel best wel wat overlegtafels. We hebben LONT, de Landbouwondernemers Natuur Texel. Daar zitten LTO, de Leeuw, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeente, top in. Maar dat is vooral op ondernemer gericht. We hebben BOR, Beheer, Onderzoek, Recreatie, ook veel partijen. Maar dat is alleen gericht op het Nationaal Park van de Duinen. Maar er is geen tafel waar het volledige groenbeleid op Texel aan de orde komt. Er is geen groene tafel. We hebben de formele terreinbeheerders, de vier grote, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Hoge Rijnlandschap, de gemeente en de landbouwers. In alle vijf die organisaties hebben we echt stevige professionals. Boswachters Ecologie, Beheerders Ecologie. Het Hoogheemraadschap heeft ook een hele sterke ecologe in dienst. Maar op Texel zitten ook in de kleinere organisaties, zoals het IVN en de Vogelwerkgroep, veel deskundige professionals op dit gebied, die het voor hun beroep zijn of waren. Deze kleinere organisaties kunnen aan deze tafel ook een waardevolle bijdrage leveren en een afvaardiging sturen die een linking pin functie kan hebben naar de eigen organisaties. Is het niet verstandig om met een groene overlegtafel te experimenteren voor dit groen beleidsplan? En als het bevalt, het structureler te maken. We hopen dat de wethouder hiermee kan instemmen en dus een overleg als input en voeding voor het groen beleidsplan kan toezeggen. Dank u wel.
Meneer Kift, wat is daarop uw antwoord?
Dank u wel, voorzitter. De heer Soyer trekt een iets verkeerde conclusie uit het begrip constructief in gesprek te gaan. Er zijn twee fases bij dit tot stand komen van dit groen beleidsplan. De eerste is de participatie. Dat is aan de voorkant. Die staat hier niet vermeld, maar die is er uiteraard. En daar zullen wij de suggesties die u doet zeker in proberen te verwerken. Ik zeg niet toe dat dat een groene tafel wordt, maar wel dat we de betrokken organisaties gaan horen. En het andere is, op het moment dat u dit beleid hebt vastgesteld, moeten wij alsnog constructief in gesprek met de andere grondbeheerders en mensen die biodiversiteit kunnen bevorderen, om ze zover te krijgen dat ze dezelfde uitgangspunten die de gemeente voor haar eigen grondgebied zou willen vaststellen, of zij die ook voor hun grondgebied ook kunnen uitwerken.
Ik zie een stemmend geknik bij meneer Soyer, dus die vraag is bevredigend antwoord. Eerst meneer Polderman, dan meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Twee vragen. De eerste over 503. Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid. Er is onder de verschillende partijen eigenlijk al een onderzoek geweest en die hebben hun wensen geuit over wat daar zou kunnen komen. Wij vroegen ons af of het niet verstandiger was dit bijvoorbeeld bij de sportstichting neer te leggen, zodat we dit geld niet hoeven uit te geven aan wederom een onderzoek. En er blijft ook wat geld over om bijvoorbeeld te kijken naar het zwembad. Dat is de eerste. En tweede, eigenlijk over 514, de ijsbaan. Op het moment worden er 1,4 miljoen gevraagd op basis van kentallen. Waarbij er nog niet heel veel zeker is. Is het niet verstandiger eerst met een plan te komen en dan dat geld daarop te reserveren?
Twee vragen voor meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Eerst even voorstel 503. Op uw verzoek hebben wij eerst een duidelijke inventarisatie gedaan bij de gebruikers van het sportpark. Daaruit komt inderdaad een reeks van wensen terecht, maar die hebben allemaal een ruimtelijke vraag. En de Sportstichting is een beheerder van een sporthal, om het maar even kort te zeggen, en uitvoerder van het sportakkoord. Zij zijn niet de geëigende partij om ruimtelijke vraagstukken die diverse partijen hebben en die ook soms conflicterend zijn, goed in te kunnen passen en met een suggestie te komen over hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan. Dus het neerleggen van deze vraag bij de Sportstichting zou denk ik ertoe leiden dat deze 30.000 euro dan even goed naar de Sportstichting zou gaan, die daarvoor iemand gaan inhuren, die dat dan voor hun gaat doen. En dat is in feite wat we nu ook doen, want we doen het een beetje met z'n allen. Dus we doen het in samenspraak. 514 over de ijsbaan, een volkomen begrijpelijke vraag. Maar wij wilden met deze volgorde voorkomen dat er straks een plan ligt vanuit participatie, vanuit mensen die hebben meegedacht, die met enthousiasme fase 2 van de inrichting van de ijsbaan zijn ingegaan. En dat er dan vervolgens door een gemeenteraad wordt gezegd, ja, dat is wel leuk en aardig, maar welke kaders hadden wij u eigenlijk vooraf meegegeven? Zowel niet op inhoud, wat moet er eigenlijk komen, maar ook niet aan budget. En om nou ervoor te zorgen dat u niet, als dat plan dan helemaal getekend is en voor u ligt, gaat zeggen, ja, maar dat hadden we niet bedacht. Het moet minimaal voor de helft van het geld, of zus of zo. Teleurstelling voorkomend bij de mensen die dan al hun energie daarin hebben gezegd, dachten we doen het nu andersom. We gaan in ieder geval aan de raad vragen het kader financiën, zodat de deelnemers aan het participatieproces in ieder geval weten waar zij zich op te richten hebben.
Meneer Polderman.
Dank u voor het antwoord. Kan u dan iets meer duidelijkheid geven over die onzekerheidsmarge? Want dan is het toch ergens op gebaseerd. Hè? Wat is dan die onzekerheidsmarge precies?
Het bedrag is gebaseerd op kengetallen. Hoe een gebied ter grootte van het gebied waar het over gaat herinrichten, daar staan bepaalde kengetallen voor, er zijn wat andere getallen bij gedaan, nou ja, et cetera, dat leidt tot dit bedrag. Maar we weten natuurlijk nooit helemaal precies wat er uit dit participatieproces gaat komen. Dit is een richtlijn waar zij zich stevig aan horen te houden. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat er een wens komt waarvan u ook misschien gaat zeggen, nou geweldig, maar ja, dan gaat u wel over dat bedrag heen. Dus vandaar dat er wat rek en ruimte zit, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant voor dit bedrag. Maar we vonden het onverstandig om hen op pad te sturen zonder u één kader te laten vaststellen over de richting waar zij naartoe zouden kunnen gaan.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag over dat groen beleidsplan. Want ik hoor wethouder Kieft nu net zeggen van, nou, we gaan als gemeente eerst uitgangspunten vaststellen voor ons eigen gebied. Het gebied wat de gemeente zelf beheert. En dan gaan we constructief in gesprek met andere beheerders. En dan gaan we die proberen te overtuigen om ook onze uitgangspunten te hanteren. Dat klinkt nogal als eenrichtingsverkeer vanuit de gemeente. Zo van, dit zijn onze uitgangspunten en u gaat dat ook maar doen. Dat klinkt niet heel constructief. Is dat werkelijk wat u van plan bent?
Voorzitter, wij hebben geen enkele gezagspositie richting de andere grondbeheerders op het eiland. We kunnen dat alleen maar in de vorm van constructief overleg proberen te doen. Dat is dus overleg en het is wel erg handig dat we dan de uitgangspunten en de kaders beschikbaar hebben die de Raad belangrijk vindt.
Meneer Rutte.
Wat ik eigenlijk bedoel te vragen is, kan zo'n constructief gesprek er ook toe leiden dat op basis van de input van de andere terreinbeheerders de gemeente zegt van, nou, dan passen wij onze uitgangspunten een beetje aan wat u belangrijk vindt of graag zou willen?
Meneer Kieft.
Voorzitter, volgens mij begint het in deze raad met uitgangspunten die de raad belangrijk vindt. En die heb ik nodig om dat gesprek goed te kunnen voeren. Dat is de volgorde. Ik zit hier namens u om die gesprekken goed te voeren. Dus ik wil uw uitgangspunten daarin meenemen.
Duidelijk. Programma 6. Zorg voor elkaar. Van bladzijde 73 tot en met 83. Ik zie bij meneer Oosterhoff al de hand en mevrouw Van der Wetering. Meneer Oosterhoff.
Dank u wel, voorzitter. 606. Daar wordt 30.000 euro gevraagd voor een onderkomen voor de jeugd. Na sluitingstijd, na Artex. Is daar ook toezicht gewaarborgd voor dit bedrag?
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Oosterhoff, is een terechte vraag, want die vraag heeft u ook gesteld toen dit voor het eerst ter sprake kwam inderdaad. En niet alleen hier, maar ook rondom de ijsbaan en eigenlijk het hele gebied in de Burg-Zuid. Dat geld zit hier niet in. Waar deze jongerenontmoetingsplek voor bedoeld is, en in die mate zit er dus wel toezicht op, is dat de politie het heel handig vindt om een plek te hebben waar zij jongeren die wat meer lawaai maken of andere dingen aan het doen zijn naartoe kunnen verwijzen. En dan niet verwijzen naar de plek waar alle brave kinderen op dat moment zitten, maar naar een plek van jongens, ga maar En dat wordt dus tevens een vindplek voor die politie om af en toe eens een rondje te rijden. Dus in die zicht is dat toezicht er wel. Maar het toezicht op alle buitenspeelactiviteiten, hangplekken in Den Burg, nee, die zit niet in dit bedrag. Dit is puur realisatie van het project.
Meneer Oosthoff.
Voorzitter, dank u wel. Is het dan niet handiger om dat hokje, huisje te verplaatsen naar het PH-gebouw? Dan is er meteen toezicht. En dan is het niet in de buurt van de sporthal, waar allemaal kinderen sporten en die s'avonds in donker naar huis moeten.
Interessante suggestie. Meneer Van der Welt, wilt u daarop reageren?
Ja, daar wil ik wel even op reageren. Interessante suggestie inderdaad, ja. Nou, is deze locatie samen met de jeugd natuurlijk ook besproken en ook met Young Forever. Dus er is niet voor niets voor deze plek gekozen. Ik denk het PAH-gebouw, nou, daar wonen ook weer wat mensen een stuk dichterbij dan op deze locatie. Dus het is een beetje een afweging geweest van, ja, wat is nou een plek? Je gaat ze niet meer op het weiland ergens tussen de Waal en de Burg zetten. Je wil ze ook niet midden in het centrum hebben zitten voor deze plek, dit type plek, zeg maar. Nou ja, en daarom is op deze locatie uitgekomen. En hij is mobiel, hè, dus we kunnen, nou, relatief mobiel. Dus mochten we over 2-3 jaar zeggen, hey, dit is niet helemaal de plek, of de ijsbaan heeft zich dermate ontwikkeld dat hij misschien toch wel ergens naar een hoek zou kunnen geplaatst kunnen, dan is dat altijd nog mogelijk.
Mevrouw Van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Nu ga ik wel wat voorlezen. Het gaat over voorstel 606. En ik lees het voor de luisteraars. Dus. Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie mensenmaatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel. Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen, nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod CQ maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen. Ja? Goed. Ik heb daar een vraag over gesteld. Wat staat hier nu precies en waar gaat het nu om? Nou, antwoord. Voor de uitvoering van het sportbeleid zijn 2 buurtsportcoaches en een combinatiefunctionaris sportwerkzaam via Sportstichting Texel. Beide functionarissen leveren een bijdrage en zetten zich in voor een gezonde en vitale inwoners. Dit gebeurt door het organiseren en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar, ouderen en inwoners met een beperking. Er wordt vooral samengewerkt met sportverenigingen, scholen en partners in de zorgsector. In de nieuwe situatie zullen de functies iets anders ingevuld gaan worden en zullen de functienamen veranderen. Inhoudelijk is dat nog niet duidelijk. Ik vind dit antwoord en het stukje dat ik een structurele subsidieplafond ga verhogen wel 2 hele vreemde zaken bij elkaar.
En dit ging over voorstel 603.
603. Oh, sorry, 603, sorry.
Ja.
606. Ja. 603. Daar wordt gevraagd om een plafondsubsidie jaarlijks structureel met 11.000 euro te verhogen. En ik krijg een verhaal over de buurtcoaches. En in een nieuwe situatie zullen de functies anders ingaan. Dus ik vind de 2 niet bij elkaar passen.
Meneer Van der Wetering.
Voorzitter, ik begrijp het helemaal. En ik heb een ander antwoord gezien, dus dat is misschien op een andere manier bij u terechtgekomen. Want er is wel degelijk op uw technische vraag over dit antwoord een ander antwoord gekomen. Maar die is dan wellicht op een andere plek terechtgekomen. Want de vraag en het antwoord kloppen inderdaad niet. Dus we zullen even kijken of we dat recht kunnen zetten. Maar er is een ander antwoord. Ik weet niet meer precies wat uw vraag was. Uw vraag was waarschijnlijk, wat staat hier eigenlijk? Ja, kan ik me ook iets bij voorstellen als ik het zo nog een keer lees. Het komt er eigenlijk gewoon op neer. Wij hebben natuurlijk een aantal subsidiepotjes. En dit is nou typisch zo'n subsidiepotje voor organisaties die erg bezig zijn met het lijm in onze samenleving te organiseren. Maar we zien dat dat specifieke subsidiepotje vaker dan vroeger wordt aangevraagd. En daarmee, en aangezien er een plafond aan zit, betekent dat er een aantal organisaties gewoon steeds minder krijgen. Nou, het staat er wel zo, maar dan met andere woorden. Excuses daarvoor, maar dat is de uitleg waarom dit zo is. En excuses voor het verkeerde antwoord, maar er is ergens een juiste antwoord gegeven, maar dat is op een andere plek beland dan, denk ik.
Misschien heeft het te maken met het omnummeren van een aantal programma's, dat op die manier de getallen. Ik zie mevrouw Lubach nee schudden. Het antwoord gaat onze kant op komen, daar gaan we helemaal vanuit. Ik heb nog meneer Hercules en daarna meneer Polderman. Meneer Hercules.
Voorstel, een vraag naar aanleiding van de beantwoording van vragen over voorstel 602 en 605 BCF's. Een korte inleiding. Wij geven als raad aan een aantal organisaties op Texel jaarlijks geld om bepaalde doelen te bereiken. Bijvoorbeeld het welzijn en geluk bij ouderen. Dat doet dan Stichting Welzijn Texel. Of het welzijn en geluk bij jongeren. Dat doet dan Young Forever. En daarvoor staan hier twee voorstellen in. In onze vragen hebben we gesteld waarom wij eigenlijk geen inhoudelijke behandeling krijgen van die BCF's. Zoals we hebben gehad bij STM. En in het antwoord stelt u dat inderdaad die BCF's, die beleidsgestuurde contactfinanciering, dat die processen meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. Wij zijn het op zich eens met deze voorstellen, maar wij vinden ook dat die organisaties het verdienen om besproken te worden in hun werk. En dat wij als raad ook in de gelegenheid moeten zijn om dat te kunnen beoordelen, evalueren en eventueel te complimenteren, complimenten geven. Geeft u een soort toezegging in uw antwoord. Het proces van bespreken, evalueren en continueren van de BCF-subsidies verdient wel aandacht, schrijft u. We willen daarin naar de toekomst toe één lijn trekken en uniform laten aansluiten op de begrotingscyclus. Kunnen we daar een voorstel van verwachten of een planning voor verwachten? Of hoe had u dit voor u gezien?
Meneer Van der Belt.
Voorzitter, ik kijk even naar mijn buren. Volgens mij lag het in de gedachte dat wij sowieso in dit voorjaar met u gaan praten over überhaupt. Hè, de hele begrotingscyclus en hoe we dat misschien wat praktischer en beter en meer op 2024 kunnen toespitsen. Het was mijn veronderstelling dat ook hoe we met BCS omgaan daarin wordt meegenomen. Dus ook de, of we dat kunnen synchroniseren met diezelfde loops die begrotingsvoorstellen en andere dingen doen in jaarrekeningen. Dat we daarmee één leiding krijgen. Dus bij deze de toezegging dat er in ieder geval in het voorjaar aandacht aan wordt geschonken in dat proces als we het gaan hebben over de begrotingscyclus.
Dank voor die toezegging. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Ook nog een vraagje over 606, over de job. Ik kan me herinneren dat tot 21 Young Forever en de politie ook verantwoordelijk waren voor de job toen de tijd. Die hebben niet kunnen voorkomen dat er overlast was. Daarvoor is die weggehaald. Wat zal er nu anders zijn buiten de locatie om dat het overlast wel voorkomen wordt en zulke soort zaken? Is er nog een andere vorm die ze willen toepassen?
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Er is wel laat ik bij het begin beginnen. Er stond ooit een container. Die was nog redelijk op orde. En er was nog aardig toezicht. Dat ging allemaal best wel aardig. Het ging echt mis toen die container wegens bouwwerkzaamheden van de sporthal werd verplaatst. En toen is hij eigenlijk gewoon verwaarloosd. En daarmee, u kent het zelf, als je zelf in een verwaarloosde omgeving gaat zitten, dan wordt het gedrag waarschijnlijk ook niet beter. De toegang van het hele terrein was wat ingewikkelder geworden. De container lag ook wat meer verscholen. Daarmee werd de problematiek rondom de container erger en is hij ook weggehaald het was gewoon schandelijk op een gegeven moment voor zowel de gebruikers als de overige Teslaars. Deze job heeft een andere opzet, is netter, keuriger, ligt wat meer in de openbare ruimte. En aangezien Young Forever de jongeren destijds, want dit voorstel ligt eerlijk gezegd al iets te lang, had al eerder naar u toe gekund, denk ik. Die hebben daarover gesproken en ook daarbij zichzelf opnieuw gerealiseerd, hey, we moeten daar wel wat mee. We kunnen dat niet weer laten verslonsen. Dus het gesprek alleen al daarover heeft al wel wat nieuwe inzichten opgeleverd. En een van de dingen die in een ander voorstel zit, is het uitbreiden van het jongerenwerk. Heeft daar ook mee te maken dat Young Forever heeft gewoon te weinig uren om überhaupt wat vaker buiten op straat te zijn. Dus die twee liggen wel in elkaars verlengde.
Mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Voorstel 606 mis ik eigenlijk nog een stukje onderhoud. En het lijkt me toch dat er zoiets ook een beetje onderhouden moet worden.
Meneer Van der Belt.
Nou, daar stelt u een terechte vraag. Het is vaak zo bij nieuwe dingen dat die wat minder onderhoud nodig hebben dan oude dingen. Maar ik zal die vraag nog even bekijken in hoeverre het onderhoud van deze job is meegenomen. In het voorstel dan wel in het algeheel onderhoud van objecten in de buitenruimte.
Misschien kunnen gebruikers het onder jou doen. Tot zover programma 6. Programma 7, volksgezondheid, duurzaam en schoon van pagina 34 tot 91. Zei ik iets anders? Die hebben we al gehad. Excuus. 84 tot 91. Ik zie meneer Schuigen.
Ja, dank u voorzitter. De antwoord van wethouder van de Belt over de subsidies en dergelijke. In dit geval de brede spuk heeft de vorige keer uitgelegd. Dus wordt, en het is uiteindelijk niet uitlegbaar. En we moeten gewoon kijken wat er allemaal op onze weg komt. Maar mijn verzoek, of ons verzoek, zo gauw er iets nieuws bekend is, deel het met de Raad AUB. Dan had ik nog een opmerking over het antwoord op de vraag 34 van het CDA. Het ging om milieutoezicht en dergelijke van de gemeente, /provincie. En werd gezegd van ja, nee, dan blijft de gemeente, want het staat in de WABO, dus moet bij de gemeente blijven. Dat klopt. Tot 1 januari. Na 1 januari gaat de omgevingswet in en er vervalt de verplichting van de WABO. Maar dat is even voor u. Dan had ik nog één opmerking en dat ging eigenlijk ook over de duurzaamheid. En dat is erg vooral gememoreerd op pagina 162. En dat houdt in aanpak energiearmoede, duurzaam Texel, nog een keer duurzaam Texel, investeren in duurzame woningen, energie-neutrale woningen. Totaal gebeuren is 2 miljoen. Daarvoor is tot op heden 48.000 euro gebruikt. Dus ik zou zeggen, van daar kan wel even een tandje bij. Maar dat is voor een college. Dank u.
Ik heb twee opmerkingen gehoord en de vraag aan het college of als er meer bekend is over de spuk, het college de raad willen informeren.
Dank u wel, voorzitter. Dat willen we uiteraard, staat ook in het voorstel. Eigenlijk krijgt u een uitgebreide toelichting op de besteding van deze spukgelden in het eerste kwartaal van 2024. In een voorstel wat een bredere context kent.
Dank voor die inbreng. Meneer Kooijman.
Het gaat over voorstel 704. Dat gaat over de uitvoering milieutaken bekostigen. En volgens mij is er ook een schriftelijke vraag over gesteld. Ik heb hem wel snel gelezen. Maar het gaat over de wettelijke milieutaken. Het gaat over berekeningen van de stikstof en et cetera. En Hart van Texel vroeg zich af, dit is toch een taak van de omgevingsdienst? En dan las ik volgens mij in het antwoord, ja, er is een capaciteitstekort bij de omgevingsdienst, dus misschien moet het zelf doen. Als er straks nog meer capaciteitstekort is bij de omgevingsdienst, krijgen we dan alle milieutaken dan weer terug. Het gaat hier om een structureel bedrag van 57.000 euro. Kunt u nogmaals uitleggen waarom dit een taak is van de gemeente, of ondergebracht wordt bij de gemeente, terwijl het naar onze mening echt een taak is van de omgevingsdienst? Want juist die milieutaken hebben we uitgezet bij de milieudienst.
Meneer Kief, wilt u daarop reageren?
Dat kan ik, voorzitter, maar ik ga het antwoord herhalen wat al gegeven is. Doordat wij hierover geen werkafspraken met de omgevingsdienst kunnen maken, omdat zij de capaciteit niet hebben en wij toch die taken moeten uitvoeren, moeten we ze op een andere manier inhuren. Dus het geld wat wij anders aan de omgevingsdienst zouden uitgeven, geven we nu op een andere route uit.
Mevrouw van der Wetering had dezelfde vraag, dus die vervalt op het lijstje. Meneer Rutte.
Ja, voorzitter. In het verlengde van de vraag van de heer Kooijman, is het college dan tevreden over hoe de omgevingsdienst functioneert? Want we betalen wel ieder jaar meer aan de omgevingsdienst. En dit is nou juist zo'n taak die inderdaad heel goed bij de omgevingsdienst zou passen, omdat die ook mee tussen provincie en gemeente in zit. Maar die kunnen ze niet oppakken. En heeft het college een inzet in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst?
Wilt u die vraag?
Voorzitter, ik ben uw vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst. En ik stel voor dat wij die vraag die u nu stelt bespreken bij de kadernota voor de omgevingsdienst die wij volgend vroeg in het voorjaar hier op tafel hebben. Dan hebt u de totale context op tafel.
We weten hoe lastig het is om personeel te vinden. Dat hebben we gisteren ook weer te horen gekregen. Ja. Dit programma kunnen we daarmee afsluiten. Het programma 8, Goed Wonen. Eén voorstel gaat van pagina 92 tot 99. Ik zie meneer Kooijman. Ga je gang. Ga u gang.
Dank u.
u wel. Het gaat over dat ene voorstel dan, 801. Dat gaat over het evalueren en actualiseren van de huisvestingsverordening. En die huisvestingsverordening is juist ook succesvol voor het beschermen van die Tessense woningmarkt. En daarin volgens mij hebben wij ook die koopprijsgrens in vastgesteld. En onze vraag is dat u wilt volgend jaar, dacht ik, onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. En wij vroegen ons af, bent u dan niet te laat met dat onderzoek als die verordening dan niet meer geldig is? Want dat betekent dan dat we een tijdje zonder huisvestingsverordening zitten. En dan zou het kunnen zo zijn dat iedere overkanter weer een goedkope woning kan kopen. Ik denk niet dat het zover gaat komen. Dus de vraag is, bent u niet te laat met dat onderzoek? Of moet de Raad het nog verlengen, zeg maar? Kan de Raad dat verlengen? En hoe zit het op de andere Waddeneilanden? Zitten die ook met een termijn van 4 jaar? Dank u wel.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Terecht vraag. Medio 2024 staat hier, is de termijn van deze verordening. Het staat natuurlijk de Raad vrij om op elk moment die verordening te verlengen. Dus het probleem dat we geen verordening hebben, die zullen we vroegtijdig tackelen. Zelfs al hebben we nog helemaal geen idee hoe de nieuwe verordening zou uit moeten zien, dan kunnen we gewoon zeggen, we doen de huidige nog even verder. Maar zoals u ook hebt gehoord, vorige week of 2 weken geleden heeft u daar een raadsbrief over ontvangen. Krijgt u in het voorjaar, of in februari 2024, de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek op Texel. Daarin staan dan eigenlijk alle getallen die we maar kunnen verzinnen en bij elkaar schrapen over wat aan wonen gebeurt op het eiland, hoe we dat zien naar de toekomst van leeftijdscategorieën, type woningen, et cetera, et cetera. En daarin zal ook met u worden besproken wat zijn nou de richtingen die we moeten gaan kiezen voor A, de nieuwe woonvisie die we in het derde kwartaal van 2024 willen vaststellen, maar ook wat zijn de richtingen die we als huisvestingsverordening zouden moeten gaan oppakken, zodat we tijdig opnieuw of op een andere manier kunnen gaan vaststellen met z'n allen. Dus we zullen er op tijd bij zijn en er in ieder geval met z'n allen voor zorgen dat we niet zonder verordening komen zitten. Uw tweede vraag was, hebben de andere Waddeneilanden er ook heen? Ja, elke gemeente heeft een huisvestingsverordening. Die van de Waddeneilanden is anders, omdat wij daar specifiek iets over koopwoningen mogen zeggen. Iets wat het Rijk nu ook bij andere gemeentes gaat toestaan, maar tot nu toe was dat de enige verschil ongeveer. Maar die lopen niet gelijk. Alle eilanden hebben op een gegeven moment hun huisvestingsverordening vastgesteld met een bepaalde looptijd. En daar zit geen onderling verband tussen. We hebben het er uiteraard wel over welke slimme dingen we daar van elkaar kunnen gebruiken.
En ook dit onderwerp gaan we op Ameland bespreken met de andere raden van de Waddeneilanden. En we gaan ook ter plekke zien hoe het daar bevalt. Mooi onderwerp, denk ik. Kunnen we daarmee programma 8 ook afsluiten en daarmee de programma's. Dan komen we bij de financiële vertaling van de voorstellen, het investeringsplan, de nieuwe investeringen, vervangingsinvesteringen en de verloop van de reserves en voorzieningen. Het zijn veel woorden, maar weinig pagina's. 100 tot 106. Iemand daar een vraag over? Meneer Scharinga.
Ja, dank u, voorzitter. Ik wil even midden meegaan naar pagina 112 van de GGD. Daar is toch altijd iets te vinden?
Daar zijn we nog niet.
Ik dacht dat het wel even een verbonden partij was. Maar we kunnen wel eens kijken naar 112.
Als ik geen andere dingen zie, dan kunnen we wel door naar het volgende blokje. Maar we zitten nu 100 tot 106. Ja. Geen vraag daarover, mevrouw Visser?
Ja. Nee, in die zin misschien een vraag aan de heer Scharinga. Ik zie op pagina 100, ik kan het niet eens lezen, zo klein is het, 103 is dat denk ik. 5a, nieuwe investeringen. Nummer 215, investeringen haven 2024. Die 5 miljoen waar meneer Scharinga naar op zoek was. Dus ik begrijp niet zo goed dat hij hem niet kon vinden.
Meneer Schuijger.
Nou, veel plezier. Dat is het voorstel. Maar ik kan hem bij de investeringslijsten moeilijk vinden. Ik zie wel een bedrag van 683.000 euro bij de mutaties. Maar voor de rest zie ik niks. Nou, vandaar mijn vraag. Maar dat komt er wel uit. Dank u.
Dank. Dan komen we bij de paragrafen. Bladzijde 107 tot 160. En dan denk ik dat inmiddels iedereen pagina 112 voor zich heeft. Dus meneer Schuijgen.
Ja, voorzitter, dank u wel. De GGD, het is altijd weer wat. U kunt zien bij het hoofdstuk vreemd vermogen van de GGD. In 2020 hadden ze 12 miljoen. Ja, daarop 16 miljoen. Dus oftewel 4 miljoen bijgeleend. 2022 gaan ze in één keer naar 25 miljoen vreemd vermogen. Oftewel nog een keer 9 miljoen bijgeleend. Dit is toch een trend, ik zal alleen zeggen van onze vertegenwoordiger bij de GGD. Vraag eens eventjes aan het dagelijks bestuur hoe dit voor 23 en voor de verwachting van 24 doorgaat. Het is altijd al een zorgenkind van me geweest, maar dat weet u. Alvast bedankt.
Deze is gisteren ook ter sprake gekomen, meneer Schuijgen. Iemand anders over de paragrafen. Meneer Hercules.
Voorzitter, een vraag over het paragraaf grondbeleid. En het grondprijsbeleid gaat de vraag dan over. Wij verkopen als gemeente of kopen als gemeente volgens marktconforme prijzen. Behalve aan bijvoorbeeld woningcorporaties zoals Woontij. En de richtprijs voor de grond is dan 100 euro per vierkante meter. Denkt het college dat het zin heeft om die prijs aan te passen nu ook voor woningcorporaties in het bijzonder ook voor Woontij, de prijzen voor bouw stijgen en wij toch als doel hebben om zo veel mogelijk goedkope huurhuizen te kunnen neerzetten. Is het dan volgens het college niet, ligt het dan niet in de reden om die 100 euro per vierkante meter laag te brengen, zodat de kans dat wij meer goedkope huurhuizen krijgen groter wordt?
Ze doen het voorstel niet, maar misschien voortschrijdend inzicht. Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Dat antwoord zou ik vanaf deze plek niet kunnen geven, want daar zitten meer dingen aan vast dan eenvoudig. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ik weet niet of het mag, bijvoorbeeld. We zitten al aan de lage kant, hè, met deze 100 euro per vierkante meter. Dus er komt op een gegeven moment een grens dat het ook wettelijk gezien niet meer mag. Maar het is wel een antwoord of een vraag die wel interessant is en waar ik graag schriftelijk op zou willen terugkomen. En ik weet niet of dat lukt voor de begrotingsbehandeling. Maar ik ga mijn best doen.
Dat is een toezegging dat er een reactie komt, alleen geen moment. Mevrouw Van der Wetering.
Ik weet niet, dit is op het randje van technisch, maar ik vraag hem toch. En dan krijg ik hem hopelijk schriftelijk. Nog even terug naar de GGD, want ik heb dit niet gezien, tenminste. Ik heb er overheen gelezen. Het solvabiliteitsindex van de GGD voor 2022 staat op -8,5%. Is die min correct? Want dan maak ik me echt zorgen.
Meneer Van der Belt.
Het is een hypertechnische vraag die u nu stelt. Eigenlijk zijn dit soort vragen natuurlijk interessanter om met z'n allen te bespreken bij dan wel de programmabegroting van de GGD, dan wel de begroting zelf of de jaarrekening. Omdat dan de context misschien ook wat scherper is. Op dit moment zou ik hem niet kunnen beantwoorden. En wilt u het antwoord voor de raad hebben of zegt u nou, het is goed om met z'n allen even te onthouden dat we hem tijdens de bespreking van de echte cyclusstukken van de GGD oppakken?
Dank daarvoor. Meneer Schuijgen.
Ja, dank u, voorzitter. Ik wil nog even kijken terug naar het weerstandsvermogen van de paragraaf. En dan even wijzen bij spreken op pagina 124. Per 1 januari 27 moet al het water van Texel dat over de dijk gaat, moet schoon zijn. Nou, we hebben nog een bronnetje aan de zuidkant, of de voormalige stortplaats. Die zo lekker is als een mandje. En waar een beetje water uitkomt, wat ook niet over de dijk heen mag, per 1 januari 27. Ik hoop dat we toch van het college nog berichten krijgen hoe we dit gaan oplossen. We hebben wel ideeën.
Wilt u daarop reageren, meneer Kieft?
Voorzitter, volgens mij een van de gestelde vragen, ik weet niet meer vanuit welke hoek, is die vraag beantwoord. En het antwoord luidt dat zodra wij de resultaten van de monitoring van het Hoogheemraadschap van de uitstoot van de stortplaats weten, dat we dan met de betrokken stakeholders, waaronder het Hoogheemraadschap, provincie, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente, moeten kijken van wat wij dan gaan doen en wat dat gaat kosten.
Meneer Schuiler, graag een vervolgvraag.
Ik kan u vertellen, de uitstoot en wat er allemaal uitkomt in het slootje is hier bekend. De besprekingen zijn 4 jaar geleden, er zijn al geweest tussen zowel de gemeente als hoogheemraadschap, als de provincie in het kader van de sanering, is er allemaal doorgesproken. Alleen, het wordt iedere keer hier gezegd van nee, het is niet nodig. Maar goed, het is een dingetje van mevrouw Van der Wetering en van mij, ik weet het.
En daarom wil mevrouw Van der Wetering nog even reageren.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in het antwoord staat ook, en dat wisten we eigenlijk ook wel, maar het wordt spannend, want de resultaten van die metingen zouden eind 2023 verwacht worden. Dus we hebben nog heel kort, meneer Schuiringa.
2 maanden. Geen vraag meer. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de paragraaf bedrijfsvoering. En dan over het allerlaatste stukje. Daar gaat het over de budgetten voor de Raad, de Griffier, de Rekenkamer en de accountant. Later op deze avond komen we erachter dat het budget voor de accountant niet toereikend is. We weten inmiddels dat er aanpassingen in deze programmabegroting plaats gaan vinden. Is het mogelijk om daar dan ook het bedrag van aan te passen?
Er wordt instemmend geknikt vanaf de tribune inderdaad, dus het antwoord is ja.
Je moet niet knikken. Oh.
Heeft iemand iets over de overhevelingen van de projectbudgetten? Behalve meneer Schuiringa zie ik niemand, dus meneer Schuiringa, ga u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Ja, collega's, we hebben het al eerder over gehad over de ongelooflijke hoeveelheid overhevelingen, 162, 163. Maar waar ik ja, ook op anticipeer en de wethouder Hoorske ook al, als je kijkt naar de optelsom, is het bij ons bemerken met elkaar 5 miljoen in de planning en in de uitvoering is het 5 ton. Dus met 10% wordt er uitgevoerd. Laten we maar wachten in het voorjaar wat er dan voor maatregelen genomen worden. Dank u.
Ook dit is gisteren te sprake geweest, toen iets uitgebreider. Dan bent u daarvan op de hoogte.
Nu is het wat korter.
De subsidies. Meneer Schuiringa.
Ja, meneer voorzitter, collega's. Dit is ook een dingetje waar we al vaker mee komen. En eigenlijk is er een credo. Uitgeven van subsidie is makkelijk, maar krijgen is de kunst. En ik wil daar wat meer aandacht hebben op het krijgen van de subsidie of aanvragen. Dank u.
Daar hoor ik geen vragen. Dan de algemene dekkingsmiddelen, de begrippenlijst en overzicht van de baten en lasten. Meneer Kooijman.
Ik zou iets algemeens over deze begroting willen zeggen. Geeft u daar nog ruimte?
Die komt hierna. Maar dan is dat moment nu aangebroken. Is er iemand? Is er iemand die iets wil vertellen over de begroting in zijn geheel? Behalve meneer Kooijman zie ik een halfhand bij meneer Huisman. Meneer Kooijman, ga u gaan.
Dank u wel. Ja, ik zag dit niet in de bespreekleidraad staan, dus ik denk steek toch voor de zekerheid even mijn hand op. Ja, iets algemeens over de begroting, want Hart voor Texel vindt deze begroting ambitieus. En denkt dat we in deze tijd van onzekerheid toch anders moeten omgaan met de financiën. Het college stelde dat ook al in de bestuurlijke boodschap vast, dat de begroting 2023 ambitieuze doelen stelde en ook nog uitging van een goede arbeidsmarktpositie van de gemeente. Maar daarin is eigenlijk in de loop van de tijd veel veranderd. U geeft zelf aan dat de menskracht om ambities waar te kunnen maken sterk onder druk staat, ook binnen deze organisatie. En dat merken wij ook. Zijn er nog een aantal klussen in de toekomst, toeristisch toekomstplan, waarvan we tot dusver nog niets gezien hebben. En die staat vooralsnog voor de Raad van December. Dan hebben we het burgerberaad wat nog handen en voeten moet krijgen, diverse bestemmingsplannen, recycleplan, ontwikkeling groene plaats fase 2, het huis van ontwikkeling, nieuwe woonvisie, plannen voor de haven Oude Schil, programma exploitatie Oude Ulo. Kortom, ga maar verder. We kunnen dus zo nog wel even doorgaan. En als we deze begroting zien, dan gaan we weer veel onderzoeken, terwijl we juist behoefte hebben aan het realiseren. We bereiken binnen onze organisatie en de gemeente wat haalbaar
en uitvoerbaar is. Volgens mij staat deze organisatie op knappen. Houdt u zich ook aan in deze begroting? U geeft zelf ook aan en de heer Schuin heeft het ook aangegeven. Er zijn weer een hoop overhevelingen naar volgend jaar. Dat zijn gewoon zaken die niet gerealiseerd kunnen worden. En daarnaast doet u in deze begroting nog steeds of de bomen tot aan de hemel groeien. De algemene reserve is nog goed gevuld, maar die 13 miljoen die we een aantal jaren terug hadden, is inmiddels afgezakt naar 9 miljoen. En ook de bijdrage van het Rijk, wethouder Hoorschuur heeft het ook al aangegeven, zal in de vorm van die algemene uitkering een stuk lager liggen dan in de komende jaren. We lezen een terugval van 3 miljoen. In het verleden waren we meestal een voordeelgemeente, maar dat is straks misschien niet meer en dat heeft ook effect op deze miljardenbegroting. Kortom, wij zouden graag een pas op de plaats zien. Voer uit wat er uitgevoerd moet worden en hou wel ambities. Maar gezien de arbeidsmarkt, gezien de inhuren en alle externe factoren waar wij geen invloed hebben, zou een realistisch had ik gezet, maar dat wist heb ik naar een sobere begroting zou eigenlijk meer op zijn plaats zijn. Want we kunnen van alles wel met ze willen, maar het moet ook uitgevoerd kunnen worden. En gezien deze organisatie denk ik dat we gewoon nu aan de, ja, moet zeggen, aan de uiterste zijn wat we wel kunnen doen en wat we kunnen oppakken. Dank u wel.
Dank meneer Kooijman. Meneer Huisman.
Ik zou bijna zeggen, heeft u mijn voorbereiding gestolen? Nee, voorzitter, dank u wel hoor. U heeft vanavond niet veel van mij gehoord tijdens deze programmabegroting. Ik heb vooral mee zitten schrijven bij de inbreng van de overige fracties op het programma en de voorstellen. En ook ik heb gezien dat wat de uitvoering betreft er achterstand is. Ik ben ook blij met de toezegging van het college dat we in ieder geval in het kwartaal, het eerste kwartaal van 2024 gaan kijken naar het uitvoeringsprogramma. Want het knelt inderdaad in het huis. De voorstellen worden groter en groter. En dus hetgeen wat moet worden uitgevoerd wordt alleen maar langer en langer. Ik heb in ieder geval geluisterd naar de diverse fracties als het gaat over amendementen. En VVD van Texel wil in ieder geval constructief meedenken daarover. Maar onze insteek is wel dat we meer lucht moeten krijgen in de organisatie. Zodat de Texelaars ook gaan merken dat er snelheid is in het uitvoeringsprogramma. En dat lijkt ons belangrijk. We gaan met de stofkamp door de amendementen heen. En kijken waar we volgende week op uitkomen. En wat ons betreft een uitstekende hand. En ik geloof dat het inmiddels heel gebruikelijk is om, als wij andere fracties uitnodigen, ook zorg dragen voor kopjes thee en koffie. Dus bij deze.
Dank meneer Huisman. Meneer Hercules wil reageren. Dan heb ik volgens mij iedereen gehad.
Ja, voorzitter, we delen natuurlijk de zorgen van deze twee partijen die er net inbreng hebben gehad over de, nou niet over de inzet van de organisatie, maar of de organisatie het allemaal aan kan. Als we kijken naar de overhevelingen, weet u hoeveel procent dat is van de totale begroting? Dat is zo'n kleine 5%, dat valt eigenlijk best wel mee. Hè? Dus van alles wat is ingepland, is er maar 5%, wordt er maar overgeheveld. En dat vind ik eigenlijk een groot compliment aan deze organisatie. Dus dat is geen somber beeld. En dat is ook geen beeld wat afwijkt van andere jaren. En je kunt maar beter te veel ambitie hebben en veel uitvoeren dan te weinig en dan uiteindelijk met niks uitgevoerd krijgen. Dus wij zijn in ieder geval over deze begroting zeer tevreden. We zien dat die zelfs tijdens deze vergadering sluitender is geworden. We hebben een optimistisch beeld ook gezien de ontwikkelingen die we vanaf mei ook al zagen tot nu over een sluitende begroting. En ik denk zelfs dat met alle ambities die we hebben, dat we mocht de kloof niet geheel worden gedicht, dat er zelfs dan nog een voordeelgemeente zullen blijven.
Soms is het op deze positie lastig om de kaken op elkaar te houden. Maar daar is gisteren ook een en ander over gezegd. Laat ik het daarop houden. Mooi om te zien dat mensen naar dezelfde cijfers kijken en daar een andere mening over vormen. Dat noemen we debat. Mevrouw Dros.
Gebeurt er iets? Ja, er gebeurt iets.
Ik ben de raadzaal. Dat is mooi. Ik wil eigenlijk toch ook nog wel eventjes algemeen reageren. Want net als wat de heer Hercules zei, is, en wat de anderen zeiden, is zeker de begroting van 2024 ambitieus. Maar dat is juist prima. Hè? Ik bedoel, laten we ambitie hebben en het geld is er. En we hopen.